Gemeente, de tekstwoorden waar we vanmiddag met de hulp van de Heer bij willen stilstaan, vindt u in de psalm die u straks is voorgelezen, psalm 63. Nou, van de eerste verse, vers 1 tot en met 4a, die ik u nog een keer voorlees. Een psalm David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land, dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Gemeente, de psalm die wij zojuist gelezen hebben, psalm 63, was de morgenpsalm van de vroege kerk. Het psalmgezang op zondag werd vaak aangevangen met deze 63ste psalm. En dat komt omdat het Hebreeuwse woord voor zoeken, wat u in vers 1 vindt, ik zoek u, dat in onze dat is afgeleid van het woord dageraad. Die woorden die lijken in het Hebreeuws op elkaar. Vandaar is het onze Statenvertaling dat dan ook heeft weergegeven met ik zoek u in de dageraad. Een morgenpsalm. Deze psalm is alle eeuwen een heel geliefde psalm geweest. Omdat hierop een onnavolgbare, ik zou zeggen innige wijze, het verlangen naar God tot uiting wordt gebracht. Van Theodorus Beza, de opvolger van Johannes Calvijn, is bekend dat als hij niet kon, hij deze psalm hardop citeerde. Wij ontmoeten in deze psalm David onder moeilijke omstandigheden. Waarschijnlijk geeft deze psalm de omstandigheden weer bij zijn vlucht voor zijn zoon Absalom. En dan bevinden we ons in een van de moeilijkste momenten van zijn leven, een crisissituatie. Zijn rijk dreigt te ontvallen en hij kan maar ternauwernood zijn leven redden. Vluchten voor je eigen kind. Daarvoor moet hij ook nog eens zijn huis, zijn residentie, Jeruzalem, verlaten. Ogenschijnlijk koning af. Achtervolgd door vijanden die zijn leven willen verwoesten. En als een vluchteling verkeert hij dan in de woestijn op zoek naar zijn God. Hij overpeinst de onbegrijpelijke wegen van God. Hij verkeert dan in de woestijn van Juda. En u kunt de beschrijving van deze vlucht vinden in 2 Samuel 15 en 16. 2 Samuel 16 laat ons iets zien van de gemoedsgesteldheid van David. En de koning kwam in en al het volk dat met hem was, moede zijnde. David is dus moe. Zo heeft hij 1 of 2 dagen voordat hij uiteindelijk de Jordaan zal overtrekken in de woestijn. De woestijn van Juda, vlakbij Jeruzalem. Een aangevochten mens. Door vele verlaten. Door trouwe vrienden, waaronder zijn raadsman Achitofel, verraden. Een aangevochten kind van God die zich met zijn nood tot God wendt. Die tast naar de hand van God, die zo ver weg lijkt te zijn. Is uw goede tierenheid nu. Maar juist de woestijngemeente is de plaats waar God zich openbaart. Hagar ontmoette in hele moeilijke omstandigheden God in de woestijn. Mozes ontmoette God in de woestijn. Elia werd door God in de woestijn verkwikt. En juist de woestijn is de plaats waar David tot de belijdenis komt. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Onze psalm begint met een belijdenis. O God, gij zijt mijn God. Dat mijn geeft het persoonlijke karakter van het geloof weer. David weet bij wie hij zijn moet. De kern van het geloof, heeft Maarten Luther eens gezegd, is dat het mijn mag zeggen. Ik zoek u in de dageraad, vertaalt onze Statenvertaling. Je mag ook zeggen, ik zoek u ernstig, ik zoek u aanhoudend, volhardend. David vergelijkt zich, beeld van een stuk droog en afgemat land dat water nodig heeft. Zoals de dichter van Psalm 42, die we zojuist samen gezongen hebben, zich vergelijkt met een hert dat smacht van water omdat het anders omkomt. Zo drukt David zijn verlangen naar God uit met een beeld dat de oosterling niet onbekend is. Het door de zon gebrande droge land, een eentonige, askleurige en naar water smachtende woestenij. Het beeld van de dorst, gemeente, is een bekend beeld in de Bijbel. Het land van de Bijbel is droog, water is beperkt, daar moet je dus zuinig mee omgaan, want dat is kostbaar. En uitdroging van je lichaam kan dodelijk zijn. Ondanks dat gevoel van verlatenheid en eenzaamheid, zoekt David de gemeenschap met God. Juist als de omstandigheden haak staan op de belofte van God dat zijn troon zou bevestigd worden van geslacht tot geslacht. Dat is kenmerkend voor het ware geloof dat niet teleurgesteld bij God wegloopt als de omstandigheden niet mee zitten. Ja, zelfs lijkt dat God tegen je is. Dit geloof was bij David vlucht naar God, juist als hij ver weg lijkt te zijn. Want God, gemeente, is voor David alles. Uw goede tierenheid, zal ik zeggen, is beter dan het leven. Kunt u ook de gemeenschap met God niet missen? Zoekt u ook, juist als God je tegen lijkt te zijn, als je je misschien door hem verlaten voelt. Als je de slaande hand van God in je leven ontmoet, zoek je dan ook uw heil bij God? Kunt u zeggen, hij is mijn God, hij is alles voor mij. Wat doen we dat weinig? We vluchten naar God als je zijn leiding niet begrijpen kunt. Zoals David, ik zoek u zonder aflaten. Hij geeft ons hier dus een voorbeeld hoe het moet als we ons aangevochten weten. Niet in de steek gelaten, teleurgesteld in je beste vriend. Zoals een reiziger op leven en dood zoekt naar water, omdat zijn leven ervan afhangt, zo zoekt David zijn God, de fontein van het leven, omdat de gemeenschap met God voor hem het leven is. En geloof dat deze ervaring niet kent, verdient die naam niet. Want het geloof kent ervaring, verlangen, verdriet, berouw, vreugde vanwege de vergeving der zonde. En als ik dat zeg, gemeente, dan moet u me goed begrijpen. Ik bedoel niet dat de ervaring de laatste grond is van het geloof. Er is ook een geloof dat tegen ervaring ingaat. Dat zich vastklampt aan God als hij je schijnt tegen te zijn. Ik zou zeggen, dat is een sterk geloof. Niet onze ervaring is de laatste grond, het fundament. Nee, dat is de toezegging van God. Het geloof dat rust op de toezegging, de belofte van God. Maar het is juist dat geloof dat weet heeft van ervaring, van hoogte, van diepte, van verdriet, van verlangen en vreugde. De kerkvader Gregorius van Nazianzen uit de 4e eeuw heeft eens gezegd: God dorst ernaar dat er naar hem gedorst wordt. Met andere woorden, God verlangt ernaar om te zien dat mensen niet meer zonder hem kunnen. Dat mensen dorsten naar hem en belijden: Heere, ik kan niet. zonder u. En het is juist dat geloof dat in de tegenslagen geoefend wordt. Want tijden van gemeente betekenen niet per definitie tijden van geestelijke voorspoed. Vaak oefent God zijn kinderen juist in moeilijke periodes. Zo ook hier David. Johannes Calvijn zegt, wij moeten leren worstelen om ons vertrouwen op de Heer vast te houden onder de moeilijkste omstandigheden die ons overkomen. Wij moeten leren te worstelen om ons vertrouwen op de Heer vast te stellen onder de moeilijkste omstandigheden. Want de beproeving, gemeente, is de toetssteen van het geloof. Als wij tegenspoed ondervinden, draaien we dan God teleur op de rug toe? Waar echt geloof is, daar is aanvechting. Daar is beproeving. Want alle gelovigen kennen in meerdere of in mindere mate hun woestijn, hun wildernissen. Maar dan is ook het kenmerk van het geloof dat het zich juist in de beproeving, in de aanvechting, zich wendt tot God. Zoals de naald van een kompas wel heen en weer kan gaan, maar uiteindelijk toch weer terugkomt op een vast punt, het noorden. Zo richt het geloof zich tot God. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. Dat betekent een verlangen met heel je wezen. We hoeven hier geen scheiding aan te brengen tussen lichaam en ziel, zoals wij dat nog wel eens gewend zijn te doen. Ziel en vlees, dat hier staat, duiden je totale existentie aan. Dus David verlangt naar God niet alleen met zijn ziel, maar ook met zijn lichaam, zijn vlees, zijn hele wezen. En gemeente, God is een God die de dorst stilt. Dat was de ervaring van Israël toen ze in de woestijn dreigden om te komen van de dorst. En dat waren ze niet vergeten. Dat lag diep verankerd in het volksbewustzijn. Dat leest u bijvoorbeeld in de Psalm of Psalm 78. Ik loofde de rotsteen in de woestijn en drenkte hen overvloedig als uit afgronden. Hij bracht stromen voort uit de steenrots en deed de wateren afdalen als rivieren. Maar dorst is in de Bijbel ook een metafoor, een beeld van het geestelijk verlangen naar de ervaring van Gods heil en genade. Dat komt u tegen in deze psalm, dat komt u tegen in psalm 42. U kunt ook denken aan psalm 143, waar staat, mijn ziel is voor u als een dorstig land. God is een God die het verlangen, de dorst naar hem, stilt. In het gewone leven vinden wij mensen uit Afrika die honger en dorst hebben, niet te benijden. Maar in het koninkrijk van God zijn de rollen omgedraaid. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. U die God zoekt en hem niet vinden kunt, dorstig zijn welkom bij hem. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt. Koopt en eet, komt. Koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Misschien zegt u vanmiddag, ik weet het niet goed. Ik weet niet wat het is, maar als ik God niet vind, geen verzadiging bij hem vind, dan mist mijn leven volkomen zijn doel. Misschien kunt u dat gevoel geen naam geven. Zegt u, ik weet niet wat het is, hoe ik het noemen moet. Maar mijn hart gaat uit naar God. Met dorst, zegt Spurgeon, kun je niet redeneren. Met dorst kun je niet redeneren. De laatste dag van het loofhuttefeest riep Jezus het uit. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En een van de laatste woorden van de Bijbel is, en wie dorst heeft komen, en die wil, die nemen, van het water des levens, om niet. Wat is de prijs om verzadigd te worden? Niets. Dat is een hele prijs voor een natuurlijk mens. Iemand die zichzelf op de been kan houden, Als je uitgewerkt bent en leeg en arm voor God. En alleen nog maar dorst hebt. Je bent met deze boodschap. Om niet. Moeder kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Die de zielen kleedt en voedt. Die ze troost en leven doet. Gemeente, wie zoekt naar God, is al door God opgevuld. Want verlangen naar God is nu niet iets wat wij van huis uit hebben meegekregen. Onrustig is ons hart. Het zoekt wel bevrediging. Het dorst wel, maar dan naar dingen die niet verzadigen kunnen. Je baan, je gezin, je bankrekening, de mensen om je heen, die de liefde van hart hebben. Of wat grover, macht, begeerte, lust. Kijk maar om je heen, de wereld waarin wij leven, dan zie je de zoektocht van de mens naar geluk. Maar het bevredigt niet, nooit. Je wil altijd maar meer en nooit het verlangen dat hart echt bevredigt. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Profeet Jesaja stelde een vraag. Waarom weegt gij die dit geld uit, voor hetgeen geen brood is en uw arbeid, voor hetgeen niet verzadigen kan? Maar hij wijst ons ook een betere weg. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Verlangen naar God, dorst naar God, legt God zelf in het hart. En je kunt het kennen aan het aanhouden bij God. Daar manifesteert het zich in. Dorst naar God, ligt in het aanhouden bij God. Wanneer komt de mens tot zichzelf? Als hij tot God komt. Gemeente David verlangt in deze psalm naar de gemeenschap met God. U ook? Als wij het over de gemeenschap met God, dan raken we de hartader van de Bijbelse en ook van de gereformeerde theologie. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. David dorstte naar deze gemeenschap. En later is het Paulus die alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Roept hij het uit, omdat ik hem ken. En deze dorst blijft. Deze dorst wordt gelest als Gods kerk verzadigd wordt met Gods beeld. Zolang dat nog niet het geval is, blijft de dorst naar God een grondtrek van het geestelijk leven. Zelfvoldaanheid en geestelijke gearriveerdheid is niet een teken van veel geestelijke kennis. Dorst wel. Wie eenmaal gedronken heeft van het water des levens, die wordt enerzijds verzadigd en blijft anderzijds in deze bedeling dorst houden. Krijgt steeds meer dorst. Dat is paradoxaal, maar totdat het lam hen leiden zal aan de fontein. Gemeente, waarom verlangt David zo naar God? Waarom stelt deze uit zijn hoop op God? Omdat David God kent. Omdat David weet wie God is. En wie God zijn wil voor een mens. Omdat David iets gezien heeft van Gods heerlijkheid. En mensen die iets gezien hebben van Gods heerlijkheid, kunnen niet meer bij God wegblijven. Dat zegt hij in vers 3. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Dat vers spreekt dus over een verleden situatie. David heeft God in het heiligdom aanschouwd. En het woord wat hier vertaald wordt met aanschouwen is niet het gewone woord voor zien, zien met je ogen, maar het duidt op een visionaire ervaring die David rondom de tabernakel ervaren heeft. We komen ditzelfde woord ook tegen bij de visioenen die de profeten krijgen. En wat David daar gezien heeft in het heiligdom, dat is iets overweldigends geweest. Hij gebruikt daarvoor de woorden sterkheid en eer. David heeft dus in het heiligdom een overweldigend besef gekregen van de heerlijkheid en de majesteit van God. En uit die herinnering aan die gebeurtenis put hij hier in de woestijn moed. God die hij toen in zijn heerlijkheid gezien heeft, zal ook in de toekomst voor hem zorgen. Die ervaring van Gods heerlijkheid is dus zo sterk geweest, dat hij er zelfs nu, in zijn eenzaamheid, in zijn verlatenheid, door gesterkt wordt. David heeft Gods heerlijkheid gezien. En wat gebeurt de gemeente als een mens Gods heerlijkheid ziet? Dat gaat altijd gepaard met een overweldigend besef van Gods majesteit en heiligheid en je eigen kleinheid en onwaardigheid voor God. Ik ken nog zo iemand die Gods heerlijkheid gezien heeft. Jesaja, in Jesaja 6. Jesaja zag de Heer op een hoge en verheven troon en zomen vervulden de tempel. God werd omringd door serafs, engelen, die hun aangezicht bedekken en uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde van zijn heerlijkheid vol. De tempel schudde en rook vervulde het huis. Wat was de reactie van Jesaja? Hij riep het uit: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerschaar, gezien. Heeft dat met angst te maken? Nee, met ontzag. Ontzag voor de heerlijke en tegelijkertijd huivering en de majesteit van God. Zelfs de apostel Johannes, de discipel die het meest intiem met Jezus omging, valt in het boek Openbaringen als dood aan Jezus' voeten. Nou, zoiets heeft David in de tempel gezien. Hij heeft daar nog meer gezien. Hij heeft daar ook Gods goede tierenheid ervaren. Daar gaan we het straks over. Een vraag: heeft u ook Gods heerlijkheid gezien en ervaren? Wij krijgen geen zichtbare manifestaties van God meer. Toch wordt ook nu nog Gods heerlijkheid en Gods goede tierenheid ervaren. Dat gebeurt hier, in de bediening van de verzoening, waar God ons confronteert met zijn woord, zijn openbaring, zijn gericht en zijn genade. En het is nodig dat wij buigen voor Gods heerlijkheid en dat wij goede tierenheid aanbidden. Want waar God ons bestaan openbreekt, daar roepen zondige mensen uit: want ik verga. Maar ook: Heere, ontferm mijner. Want juist in het heiligdom zegt God Jesaja: alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. En juist tot die verschrikte Johannes zegt Jezus: vrees niet. Dus ondanks Davids gevoel van eenzaamheid en verlatenheid, weet hij wie God is, weet God voor hem is. En hij weet het, in het aangezicht van een mogelijke dood blijft het staan: uw goede tierenheid is beter dan het leven. En dan zijn we aangekomen bij het kloppende hart van deze psalm. Een woord dat alleen maar mild lijkt, maar in feite hard is en vuur spuwt, heeft iemand eens gezegd. Uw goede tierenheid, wat is dat? Goede tierenheid is een oud woord. Wat zoveel betekent als uw voortdurende goedheid, uw voortdurende liefde, uw voortdurende gunstigheid. De Engelse vertaling heet your steadfast love. Uw standvastige, voortdurende liefde. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Hoe moeten we het leven hier opvatten? Dat kun je op twee manieren uitleggen. Je kunt zeggen: uw goede tierenheid is beter dan alles wat dit leven te bieden heeft. Alles wat wij nodig hebben, de noodzakelijke dingen die wij nodig hebben om volwaardig mens te kunnen zijn. De gemakken waar wij van voorzien worden. Dus dan mag je voor leven invullen: je werk, je je salaris, je studie, je gezin, je vrouw, je kinderen, je vriend, vriendin. Dan zeg je als het ware, Heere, uw liefde, uw goede tierenheid, gaat dat alles te boven. Dan bedoelt David hier dus, Heere, ondanks dat het lijkt alsof ik koning af ben. Gescheiden van mijn gezin, mijn kinderen, mijn comfort, mijn gemak. Ondanks dat ik achtervolgd word door mijn eigen zoon. Nochtans, uw goede tierenheid, gaat dat alles te boven. Zoals Asaf dat zingt. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens u toch lusten? Dan zeg je, Heere, ik houd van mijn vrouw, van mijn kinderen, maar bovenal van u, want wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Dat betekent dan ook dat Gods goede tierenheid opwekt tegen alles wat dit leven te bieden heeft. En dat lijkt veel. Onze tijd wordt gekenmerkt door consumentisme. We kunnen alles krijgen wat we willen. En je wordt door de media voorgehouden dat je niet echt gelukkig bent als je niet dit of dat hebt. Als je niet meedoet met de nieuwste trends. Als je niet die en die kleding draagt. Je hoort er niet helemaal bij als je geen dvd-speler hebt. Of niet tenminste 3 keer per jaar op vakantie gaat. En met name voor jongeren is dat heel moeilijk. Geluk, denkt deze maatschappij, ligt in bezit. Het komt omdat onze maatschappij geen ziel meer heeft. Afgestompt is voor alle geestelijke waarden. Geluk, zegt de media, die advocaat van de duivel. Geluk, dat is macht, geld, bezit. En we gaan meer en meer. Want de honger van je hart wordt niet bevredigd door deze dingen. En zolang je God niet kent, kun je nooit echt afstand doen van deze verlangens. Alleen wie God kent, wordt de zin in het opgaan in deze louter materiële dingen ontnomen. Dan vraag je je misschien af, word je dan als je God dient niet veel onthouden? Of dan niet tekort? Nee. Waar God zichzelf in Christus aan je wegschenkt, nee. Moet u Paulus horen. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en achterrek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Waar God je honger en dorst naar de kennis van Christus schenkt, dan neemt hij tegelijkertijd de behoefte aan heel veel wat voor ons niet zo goed is, weg. Want wat wij leven noemen, dat is het vaak. Je kijkt naar een topsporter of naar een filmster. En je denkt, dat is pas leven. En dat is de dood. Wat voor een natuurlijk mens saai en onaantrekkelijk is, dat is voor Gods kinderen het leven. Want het leven, zegt Paulus, is mij Christus. Kunt u dat ook zeggen? Leef u uit Gods goede tierenheid. Leven wij in de gemeenschap met Christus. Nog maar een keer Calvijn. Gods genade is een beter fundament van vertrouwen dan enig leven wat wij zelf uitdenken of fabriceren. Gods genade is een beter fundament van vertrouwen dan zelf je leven inplannen en inkaderen. Dat is de eerste betekenis. Uw goede tierenheid is beter dan het leven, kan ook wat anders betekenen. Dan betekent leven je bestaan. Je fysieke leven. Je naakte bestaan. Dan zegt David hier dus als het ware, uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ook al kost mij het mijn leven. Mijn bestaan. Het leven, dat is het laatste wat een mens overhoudt als je alles losgelaten hebt. Als je alles losgelaten hebt, dan hou je nog 1 ding over. Je leven. Je bestaan. Hoe gaat dat eraan toe, gemeente? Er zijn wel voorbeelden te noemen vanuit de Bijbel. Kijk maar naar die drie jongelingen in de vurige oven. Die hun leven niet tegen elke prijs lief hadden. Maar die, toen ze gedwongen werden om voor de Babylonische goden te knielen, liever stierven in de vlammen. Of Daniel, die zijn leven waagt als besloten wordt dat er tot geen enkele gods gebed mag worden dan alleen tot koning Darius. Daniel onderhoudt dan toch de gemeenschap met God, hoewel zijn leven, zijn bestaan op het spel staat. En voor de ervaring van Gods goede tierenheid, gemeente, daar hebben mensen hun leven afgelegd. Denk aan Stefanus, die als eerste christen de dood ingaat. Denk aan de Hebreeënbrief waar staat, de vrouwen hebben haar doden uit hun weg gekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd. En ook banden en gevangenis zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd. Door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waard was, hebben in woestijnen gehold, op bergen en in spelonken, in de holen der aarde. Waarom? Dat uw goede tierenheid beter is dan het leven. Toen Guido de Bray, de opsteller van onze Nederlandse geloofsbekennis, in de gevangenis zat te wachten op de uitvoering van zijn doodvonnis, door de Romeinse overheid, schrijft hij aan zijn vrouw een hele indrukwekkende brief. Dan zegt hij, ik ben blij. Ja, mijn hart is vrolijk. Er ontbreekt mij niets te midden van mijn droefenissen. Ik ben vervuld met de overvloed van de rijkdommen van mijn God. Nooit had ik gedacht dat God zo goede tieren geweest zijn ten opzichte van een zo ellendig ben. Nu gevoel ik de getrouwheid van mijn Heer Jezus Christus. Nu beoefen ik wat ik vaak aan anderen gepredikt heb. Ik heb meer vorm gemaakt en meer geleerd sinds ik gevangen ben dan gedurende mijn gehele leven. Want heel de schrift leert, gemeente, dat God kennen en zijn liefde ervaren meer geeft dan alles wat het leven te bieden heeft. Psalm 4 het zingt, gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in hun tijd. Als zij door aards geheven bij koorn en mos wel lustig leven. Gods goede tierenheid, zijn geset in het Hebreeuws, is beter dan het leven. Het leven wat juist in het Oude Testament zo groot goed is. Zelfs het leven bleekt bij de ervaring van de goede tierenheid van God. Is Gods goede tierenheid u meer waard dan uw dromen, uw ambities, uw vlucht? Gemeente, kunt u zonder Gods goede tierenheid leven? Heel veel mensen kunnen dat helaas. Maar wie Gods goede tierenheid, Gods voortdurende liefde, die juist in de schamele weg van het kruis en het lijden van Jezus Christus openbaar komt, wie die liefde gezien heeft, die kan van deze God niet meer wegblijven. Hoe kon Abraham die onmogelijke opdracht uitvoeren om zijn zoon te offeren? Omdat hij geloofde dat God machtig was. Hem uit de dood terug te geven. Omdat hij geloofde in de belofte van God dat zijn zaad zijn als de ster aan de hemel. Omdat hij geloofde dat Gods goede tierenheid beter was dan het leven. Door het geloof in de goede tierenheid van God zijn mensen bereid geweest hun leven op te geven. Het grootste wat we hebben. Wij zingen het met Hervormingsdag. Del, vrouwen en kinderen, het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. Dat te zingen is nog wat anders dan dat te ervaren. Zingen we dat niet te gemakkelijk? Begrijpen we de vreemdheid van dit woord? De strijd die dit kan oproepen? Als God in ons leven komt en zegt, mijn goede tierenheid is beter dan het leven. Dan is dat een oproep om God liever te hebben. dan alles wat we bezitten en wat we zijn. Zelfs tot ons bestaan, ons fysieke leven toe. Dan gaat God als het ware het gevecht aan met de mens en vraagt, bent u bereid alles op te geven om het wil? Dan gaat er een groot kruis door onze voornemens, door onze plannen en verlangens. Dan vraagt God als het ware, ben je bereid die zonde waar je zo aan vast zit los te laten? Die slechte gewoonte, die persoon waarvan je weet dat zijn of haar invloed niet goed voor je is. Want onze tierenheid wordt slechts ervaren in de verloochening van onszelf. Als God vraagt, bent u het met mij eens als ik uw vrouw, uw man, uw baan van u neem? Hoe houdt de mens dat uit? Hoe houdt de mens dat uit, vraagt u. Kan dat? Het gebeurt. Als God Job menselijke wijze aan de rand van de afgrond brengt, zijn bestaan aan stukken lijkt te schudden, dan zegt Job, al zou hij me doden, ik zal nog hopen. Als alles wat je ziet, wat je ervaart, wat je leven zin geeft, wat je proeft en smaakt, waar je van geniet, je ontnoemt, dan te geloven in de goede tierenheid van God, die je niet altijd ziet en die je niet altijd ervaart. Dat is geloof. Dat gaat niet zonder worsteling. Want diezelfde Jobgemeente, die heeft met God geworsteld. Die heeft Gods rechtvaardigheid in het geding getrokken. Totdat hij tot de belijdenis komt. Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Kijk, dat is buigen voor Gods goede tierenheid. Dat betekent dat wij moeten capituleren. Voor God, ons moeten overgeven aan Hem. Opdat zijn genade een plaats krijgt in ons leven. En wat kost dat soms een strijd, eer dat Gods genade een plaats krijgt in ons leven? Moet er iets in je breken? Moet je eigen wil ondergeschikt worden aan de wil van God? Hoe heeft Paulus geworsteld met die scherpe doorn in zijn vlees? Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan zegt Paulus, als Paulus niet eens geworden is met deze wonderlijke, paradoxale genade van God, zo zal ik dat veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in maatheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. God breekt af en hij richt weer op. Hij laat het nacht worden, opdat zijn heilzon in ons leven opgaat. Zoals Hanna het zegt, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet haar hel neerdalen en doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Er is niemand die daar zo diep over nagedacht heeft als de reformator Maarten Luther. Hij schrijft, God laat de vrome machteloos worden, zodat ieder zou denken, het is uit met hen. Ze zijn aan het einde. En juist op dat moment is hij het meest present. Maar zo verborgen en geheim, dat zij het zelf niet voelen. Maar ze geloven het. Daar is Gods kracht in volheid en zijn gehele arm. Want waar de kracht van de mens verdwijnt, daar komt Gods kracht. Weten we dit nog, gemeente? Weten wij de woorden van Jezus nog? Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen, om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dat is de weg waarin de goede tierenheid van God ervaren wordt. En gemeente, dat neemt de zorgen niet weg. De vragen ook niet. Maar God geeft iets anders. Hij tilt je er bovenuit. Hij laat je zijn nabijheid en goede tierenheid ervaren. Als de jongelingen in de oven zijn, dan is daar een vier. Dan maakt hij het waar voor David en voor allen die dit pelgrimspad niet eens is. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig mogen zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maak gij mij levend. Dan zegt Asaf, mijn voeten waren bijna uitgeweken, bijna van de weg van het heil. Die man begreep Gods leiding niet. Sterker gezegd, hij begreep God niet. Totdat hij in het heiligdom ingaat. Net als David. En daar heeft hij iets gezien. Iets van God ervaren. Daar heeft hij iets van Gods goede tierenheid ervaren. En dan kan hij het belijden. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Dat is je leven. Zo is God de rotssteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat is de uitroep, de belijdenis van de aangevochtene, de bestredene, de vermoeide, de belasten. Het is de roep om ervaring van Gods gunst en nabijheid. Want zoals onze dorstelijke dat zeggen, de verberging van het aanschijn van de verzoende God is de gelovige bitterder dan de dood. Maar de aanschouwing van dit aangezicht is zoeter dan het leven. Want dit blijft staan. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Vecht u nog met God, gemeente? Of heeft u al gebogen onder het heilige kruis dat hij oplegt? Worstel je nog, is dit de weg, heren, waarop uw goede tierenheid een plaats moet krijgen in mijn leven? Bid dan, o God, leg zelf die belijdenis. O God, u bent mijn God. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Eenmaal stelde God ons voor de keus, het leven, het eeuwige leven in zijn gunst en gemeenschap te kiezen. Wij kozen verkeerd. Wij kozen de dood. Maar in de dienst van de verzoening stelt God ons opnieuw die vraag. Kies dan het leven. Gemeente, eigenlijk kan het niet eens, want er staat in ons vers. Is het niet vreemd om te zeggen, uw goede tierenheid is beter dan het leven? Want hoe kun je nou Gods goede tierenheid ervaren als dat je leven kost? Als er geen leven meer is om die goede tierenheid te ervaren. Ja, dat wil ik ook alleen maar zeggen als je over de randen van het leven heen kunt kijken. Als Mozes vanaf Nebo zich op het beloofde land. Gemeente, waarom zijn mensen zo bereid voor aardse liefde, voor een relatie, alles op te geven? Hun baan, hun naam. Hun familie, hun bezitting, alles wat ze hebben. Willen geven voor de ervaring van de liefde van die ene. Als dat nou natuurlijk liefde geldt, hoeveel zou dat nou God moeten gelden? Hoe armoedig steekt de liefde jegens God soms af ten aanzien van de inspanning die mensen zich soms op een aardse liefde getroosten. Kunt u begrijpen, gemeente? Mensen in het aangezicht van de dood, soms onder veel lijden, naar God verlangen. Die hun leven verloochenen omwille van de ervaring van Gods goede tierenheid. Toen ik kende Londense predikant, wijlen Dr. Martin Lloyd-Jones, 1981 op zijn ziekbed lag, wat uiteindelijk zijn sterfbed zou worden, stond zijn familie om hem heen. Hij was niet meer in staat om te spreken. Hij kon nog wel schrijven. Toen schreef hij een briefje met beverige letters de volgende woorden. Don't pray for me. Bid niet meer voor mijn genezing. Waarom niet? Er stond nog wat onder. Don't hold me back from the glory. Houd mij niet terug van de heerlijkheid. Dat kun je alleen als je Gods goede tierenheid kent. Waarom kunnen zondaren, zondige mensen zoals wij zijn, Gods goede tierenheid ervaren? Gaat u met me mee naar Gethsemane. Daar hoor ik een stem. Vader, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Kijk gemeente, als hij toen niet gebogen had voor de wil van zijn vader, had niemand ooit iets van Gods goede tierenheid kunnen ervaren. Die in de dagen zijn vleeses, zegt de Hebreeënbrief, gebeden en smeken tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. En verhoord zijn te vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Het was Jezus' goede tierenheid, Jezus' voortdurende liefde tot zijn vader en zijn gemeente, die hem die gang deed maken. Hij heeft die vreemde weg, die hij heel alleen moest gaan, om de goede tierenheid van zijn vader weer te ervaren, aanvaard. Hij heeft aan het kruis gezocht, naar de hand van zijn vader. Hij heeft getast naar de ervaring van Gods goede tierenheid, maar heeft die hand niet gevonden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom, gemeente? En geheiligd zijnde, is hij alle die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En toen hij er zich doorgeworsteld had, zijn strijd gestreden had, gingen de wolken voor de zon weg. En mocht hij het vriendelijke aangezicht van zijn vader weer zien. Toen mocht hij zijn hoofd neerleggen. De zoon kon weer thuiskomen. De strijd was gestreden. Gods toorn afgewend. De schuld weggedragen. En, opdat de schrift vervuld zou worden, riep hij het uit. Mij dorst. Betekende dat hij lichamelijke dorst had? Dat ook. Maar het betekende nog meer. Het is een roep tot de Vader. Vader, ik heb volleindigd het werk, wat gij mij gegeven hebt op aarde. En nu verlang ik. Nu dorst ik naar u, naar uw gemeenschap. O Vader, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. En de Vader zegt tegen de Zoon, kom maar thuis. Nog één keer klinkt zijn stem. Na de nacht begroet hij de nieuwe morgen. Het is volbracht. Al de grote waterstromen zijn Heer over mij gegaan en mij over het hoofd gekomen, maar gij hebt mij bijgestaan. Daags toont gij mij uw goedheid en 's nachts uw barmhartigheid. Die zal ik, u Heer, belijden. Gij hoedt mijn ziel, talentijden. Amen.